Namens de kerkenraad is er een mededeling voor u. De collecten in deze dienst zijn als volgt. De eerste is voor de diaconie. De tweede voor de kerkvoogdij. De derde is een extra collecte bestemd voor de eigen predikantsplaats. Laten we deze dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 80. De versen 5 en 11. Psalm 80, vers 5. Laat ons, o God, de legermachten niet vruchtloos op uw bijstand wachten. En ook vers 11. Behoud ons, Heere, de legermachten. Zo zullen we ons vooraf volwachten. Psalm 80, de versen 5 en 11. Beleiden we vanavond het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, paragraaf 1 tot en met 5. En laten we daarna zingen uit Psalm 2, het zevende vers. Psalm 2, vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, vers 7. Dus na de belijdenis van het geloof met de woorden van de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 2, paragraaf 1 tot en met 5. God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen beide naar ziel en lichaam gestraft worden, welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschieden. Maar alzo wij zelf niet kunnen genoeg doen en ons van de toorn Gods bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren Zoon ons tot een borg gegeven, die, opdat Hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Deze dood van de Zoon Gods is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden, van oneindige kracht en waardigheid, overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonden der ganse wereld. En deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die die geleden heeft, niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enige geboren Zoon van God, van eenzelfde eeuwig en oneindig wezen met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze zaligmaker wezen moest. Daarboven, omdat zijn dood is vergezelschapt geweest met het gevoel van de toorn Gods en van de vloek, die wij door onze zonden verdiend hadden. Voorts is de belofte van het evangelie dat de niegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte aan alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid, moet verkondigd en voorgesteld worden met bevel van bekering en geloof. Amen. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in het gebed. Heere, grote en almachtige God, uw ogen doorlopen de ganse aarde en gij ziet alles wat er gebeurt. De grote dingen in dit wereld gebeuren zijn u volmaakt bekend. Maar ook het kleinste wat er plaatsvindt, gaat niet buiten uw wil en kennis om. Als gij zelfs de vogels en kent en voor de bloemen zorgt, Heere, dan kent gij ook ons. En u ziet ons deze avond hier samen. We zijn bijeen gekomen voor de tweede keer op deze dag, om uw heilige evangelie te horen en om uw woord te vernemen. Ja, Heere, daartoe hebt gij zelf uw woord gegeven, opdat het verkondigd zou worden, zoals wij dat ook zojuist gehoord hebben, die belofte van het evangelie aan alle volken en mensen tot wie gij uw evangelie naar uw welbehagen zendt, met bevel van bekering en geloof. Heere, het is ook uw welbehagen dat deze avond uw evangelie in ons midden komt. Heere Heilige God, wilt gij deze ruimte vervullen met uw Heilige Geest? En wilt gij zelf aanwezig zijn in de gedaante van uw woord? Heere, wij hebben dat nodig, zonder dat kunnen wij niet. Laat die kracht en die betekenis van uw eigen woord ons aller hart mogen vervullen deze avond. Heere, geef ons een diepe indruk wat het wil zeggen dat er een evangelie is. Dat er een goede boodschap mag zijn die verkondigd wordt. Dat er aan Gods gerechtigheid genoeg geschied is. Zo alleen, Heere, hebben wij beleden, kan er een weg van behoud zijn. En uw zoon heeft die weg willen gaan. Hij heeft zijn leven gegeven. Hij heeft zijn leven afgelegd. Hij heeft niets gespaard van wat hij had. Opdat zondaren behouden en gered zouden kunnen worden. Heren, wij zijn zondaren. Wij belijden u deze avond dat er in ons helemaal niets is wat voor u een reden zou kunnen zijn om ons wel te doen. Er is niets waar wij recht of aanspraak op kunnen laten gelden. Heren, wij hebben niets anders dan uw eigen evangelie. Laten we dat deze avond mogen beseffen. En laat tegelijkertijd dat onze vreugde en blijdschap mogen zijn. Dat dat, Heer, ons leven vervult. Dat er een evangelie is wat spreekt over een gestorven, over een gekruisigde zaligmaker. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Heere, wees dan met uw woord en met uw geest in ons midden. Laat uw woord open mogen gaan, zodat wij verstaan wat gij tot ons te zeggen hebt. Help ons daartoe in het luisteren. Gedenk ook degene die het woord te spreken heeft. Wilt u alles geven, Heere, wat wij nodig hebben naar lichaam en geest. Wij bidden u ook om uw Heilige Geest, opdat onze harten worden geopend. Ons verstand wordt verlicht in de kennis van Christus. Onze wil wordt vernieuwd, zodat wij verlangen en begeren om te doen wat gij van ons vraagt. Heren, wij kunnen elkaar dat niet geven, we kunnen onszelf dat niet geven. Dat heerlijk werk hebt gij voor behouden aan uw eigen Heilige Geest. Daarom bidden wij of uw geest in ons midden zal zijn en onze harten zal aanraken en ons zal vervullen, zoals gij al zo vaak in de afgelopen jaren en de afgelopen eeuwen hebt gedaan. Heere God, gij zijt dezelfde. Gij zijt niet veranderd. Wilt gij ook deze avond in ons midden werken, tot uw eer, tot onze zaligheid. Tot uitbreiding van uw koninkrijk. Laat, Heere, laten wij in die gestalte bijeen mogen zijn. Gij kent ons. Heere, we bidden ook om de uitbreiding van uw kerk op deze wereld, in ons land, waar de kerk zo verdeeld en zo dor is geworden. We bidden in het bijzonder dan voor de jonge mensen. Die de wereld voelen trekken en die de kerk achteruit zien gaan. Heren, wij hebben niets om op te pleiten. Maar wij vragen u en smeken u of gij zelf ook onder hen wilt werken. En een opwekking wilt geven. Dat zij mensen mogen zien op wie zij jaloers zijn. Van wie zij zeggen, dat is iemand die de Heere vreest. En die Jezus Christus mag kennen. Heren, wij vragen daarom. Wilt u dat werken? We bidden voor de ouderen in ons midden. Die weten dat het leven grotendeels voorbij is. U kent ze, Heren. En u weet of er een uitzien mag zijn naar de toekomst. Of er die ware hoop in het hart mag liggen. Dat dit leven niet alles is. Maar dat het eeuwige leven en wacht door Christus. We bidden hier ook voor hen die dat niet kennen en die nog voor eigen rekening liggen. Heere, laat ze zien hoe groot hun zonden zijn, opdat zij zullen leven van de liefde van Christus. Gedenk de kerk ook wereldwijd. De vervolgde en de verdrukte kerk, houd ze staande door uw kracht. We bidden voor het volk Israël. Geef, Heere, dat zij mogen komen tot de erkenning dat Jezus van Nazareth de Christus, de Messias is, Wat zal dat een heerlijkheid teweeg brengen, ook voor alle andere volken op deze wereld. Wilt gij doorgaan met uw werk en uw koninkrijk doen komen? Ja, Heere, gij zult het doen. En laat in die verwachting ook deze dienst vanavond mogen staan. Beschaam de stille hopen niet als die in onze harten leeft. En wilt gij, Heere, doen uw goddelijk werk tot uw eer, tot onze zaligheid. Wij bidden dat alleen op grond van de dood en de verdiensten van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen. De schriftlezing voor deze dienst is uit de brief van Paulus aan de Galaten. Galaten hoofdstuk 1 en dan lezen we vers 1 tot en met 12. Galaten 1, de eerste 12 versen vormen de schriftlezing. Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus en God, de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft. En al de broeders die met mij zijn, aan de gemeenten van Galatië, genade zij u en vrede van God, de Vader, en onze Heere Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige, boze wereld, naar de wil van onze God en Vader, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij dat gij zo haast, wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie, daar er geen ander is. Maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Nogal waar het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom. Indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want predik ik nu de mensen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk voor mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb ook hetzelfde niet van de mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Tot zover de schriftlezing. En de tekst voor de verkondiging vindt u in vers 4, het begin van vers 4. En ik lees de laatste paar woorden van vers 3 er dan even bij. Onze Heere Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Dat schrijven we ook boven de preek. Christus heeft zichzelf gegeven voor onze zonden. Drie gedachten. Ten eerste, hoe groot zijn onze zonden? Ten tweede, hoe groot is Christus' liefde? Ten derde, hoe spreekt het geloof? Christus heeft zichzelf gegeven voor onze zonden. Drie gedachten, hoe groot zijn onze zonden? Ten tweede, hoe groot is Christus' liefde? En ten derde, hoe spreekt het geloof? Laten we ter inleiding op de verkondiging gaan zingen uit Psalm 90. Psalm 90 en dan de versen 4 en 7. Door uw toorn vergaat ons kwijnend leven. Uw gramschap doet ons hart van doodschrik beven. O God, als gij in majesteit verheven het onrecht dat we in het openbaar bedreven en het kwaad door ons in het heimelijk verricht, in het licht stelt voor uw glansrijke aangezicht. En wat er ook volgt in vers 7, Psalm 90, de versen 4 en 7, er zal worden gecollecteerd en de bestemming van de collecten is u genoemd. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, in de meeste brieven die Paulus geschreven heeft, begint hij met een hartelijk woord. Hij begroet de mensen op een broederlijke wijze en hij spreekt zijn dankbaarheid uit jegens God, dat hij de genadegaven van God in hun leven mag zien. En hij spreekt over de liefde en verbondenheid die hij ervaart, maar in deze brief is dat niet zo. Hij is nogal kortaf en afgemeten. Hij kan nauwelijks een hartelijk woord vanaf. Hij begint de brief met de gebruikelijke groet. En meteen daarna al stoot hij door naar de kern. En zegt hij in vers 6, ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie. Wat is er gaande? Wat gebeurt er daar in die gemeente in Galatië, zodat Paulus geroepen wordt om deze brief te schrijven? Wel, gemeente, hij had er zelf gepreekt. Hij was er geweest in die verschillende gemeenten in de provincie Galatië. En hij was er weggegaan. Op het moment dat Paulus deze brief schrijft, is hij zelf waarschijnlijk in Rome. Maar dan bereiken hem berichten dat er na hem andere dominees daar gekomen zijn. Andere leraars die ook het evangelie brengen en die ook over Jezus Christus spreken. Maar het is toch anders. Om te beginnen hebben zij kritiek op Paulus. Twee dingen hebben ze op hem tegen. Ten eerste zeggen ze dat hij geen echte apostel is. En ten tweede zeggen ze dat hij te radicaal is. Hij is geen echte apostel, want hij heeft nooit de Heer Jezus gezien. En ten tweede, hij is te radicaal. Want het is wel waar, zeggen deze leraars. Jezus Christus heeft het woord van God gebracht en het evangelie. Maar daarmee moeten we nog niet alles van het Oude Testament weggooien. Het is waar dat ook de heidenen nu eenvoudig kunnen komen tot het volk van God. Vroeger was die drempel erg hoog, je had allerlei voorschriften en regels en nu is de drempel laag geworden. Alleen de besnijdenis is nog maar nodig en dan treed je toe tot het Joodse volk en ben je een kind van God. Het is waar dat Jezus Christus de zaligheid verdiend heeft, maar de mens moet daar toch wel iets aan toevoegen door de besnijdenis. En Paulus hoort het en hij schrijft aan deze mensen. Hij zegt niet van ja, accentsverschillen. Wij hebben het soms nog wel eens over accentsverschillen. Maar dat kent Paulus niet. Hij zegt, dit is een ander evangelie. En wie dit andere evangelie brengt, die is vervloekt. Hij schrijft dat aan mensen die werkelijk kind van God waren. Dat kan dus blijkbaar, gemeente, dat een kind van God in het begin van zijn bekering zuiverder zicht heeft op het evangelie dan later. Deze mensen waren zo zuiver begonnen met het geloof in Christus alleen. En dan komen er andere leraars en ze worden meegetroond en meegevoerd. En ze gaan geloven dat zij ook zelf iets bij moeten gaan dragen. En Paulus hoort het. En hij schrijft deze brief. En eigenlijk in vers 4, waar onze tekstwoorden uitkomen, dan is hij nog bezig met de groet, maar in zijn begroeting komt hij al tot de zaak zelf. Jezus Christus die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Zo begint hij. Met Jezus Christus. Zo zal hij straks zijn brief afsluiten. Bijna aan het allerlaatste eind van de brief zal hij het zeggen. Het zij verre van mij dat ik zal roemen, anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus, waardoor de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Over deze woorden gaan we vanavond nadenken met de hulp van de Heer. We kunnen niet de hele tekst nemen, dat zou te veel zijn. Dus we beperken ons tot die eerste woorden van vers 4, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. En dan stellen we onze eerste vraag: hoe groot zijn onze zonden? Hoe groot zijn onze zonden? Ik denk dat we allemaal weten dat er drie stukken zijn. Misschien dat de kinderen dat ook wel weten. Drie stukken, twee wegen, één naam. Drie stukken, ellende, verlossing, dankbaarheid. Twee wegen, de brede weg, de smalle weg, één naam. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven, waardoor wij moeten zalig worden dan de naam van Christus. Drie stukken, en dat eerste stuk is dan dat ik moet weten, zegt de catechismus, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Wel, dat is ook onze eerste gedachte vanavond. Hoe groot zijn onze zonden? U zult die vraag zichzelf wel eens gesteld hebben, misschien in een week van voorbereiding, nog niet zo lang geleden. Hoeveel zondekennis moet ik nu hebben? Wanneer is mijn zondekennis voldoende? Wanneer ken ik genoeg van mijn ellende? Het lijkt alsof die vraag van de catechismus dat ook bedoelt. Wij moeten weten hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Maar gemeente, het gaat niet over het voldoende. Het is niet zo dat u uw zonde kunt overdenken en dan kunt zeggen: nu heb ik voldoende zondekennis, nu mag ik naar het volgende stuk van de verlossing. Maar wat betekent dat dan wel? Te weten hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Gemeente, ik geef een voorbeeld. Misschien dat dat ons helpt om onze gedachten te bepalen. Stel dat ik een oud boek leen van iemand. Een oud boek uit de 17e eeuw of zo, waar er niet zoveel meer van zijn. En ik leen dat boek. Het is een kostbaar boek en helaas, ik raak het kwijt. En ik ga terug naar die persoon van wie ik dat boek geleend had. Ik zeg: joh, dat boek van jou, dat is weg. Als het nou een nieuw boek was geweest, dan kun je weer naar de winkel of je bestelt een nieuw exemplaar en dan is het, dat is een rond. Maar als dat nu echt een oud boek is, stel u voor dat ik naar die persoon toe ga en zeg: ik ben dat boek kwijtgeraakt. Ik heb er eens over gedacht wat het kost en volgens mij is dat boek van jou 50 euro waard, alsjeblieft, 50 euro. En de zaak is weer rond. Dat kan natuurlijk niet. Als ik dat boek kwijtmaak van die andere persoon, en het is een zeldzaam boek met misschien wel veel emotionele waarde voor die ander, dan moet ik aan die ander vragen: zeg jij mij wat ik jou schuldig ben? Die ander mag bepalen wat voor vergoeding voldoende is voor de schade die hij heeft opgelopen. Dat is eerlijk. Dat mag ik niet bepalen. Gemeente, als we dat nu eens overbrengen naar het geestelijke. En wij maken fouten, wat wij een fout noemen, gewoon in de omgang tussen mensen. Dat noemt de Bijbel een zonde als het gaat om onze relatie tot God. Dus als wij fouten maken ten opzichte van God, als wij zondigen, als wij iets wat wij van God gekregen hebben kwijtmaken, dan bepaalt God welke voldoening nodig is. En de Bijbel leert ons dat wij het beeld van God zijn kwijtgeraakt. Wat God ons gegeven heeft bij de schepping, de goede schepping, dat zijn we kwijtgeraakt. En wie bepaalt nu, gemeente, hoe groot onze schuld is? Wie bepaalt dat nou? Kunt u zelf bepalen hoe groot uw schuld is ten opzichte van God? Waar vindt u nu een antwoord op die eerste vraag die we gesteld hebben: hoe groot zijn onze zonden? Gemeente, dat antwoord vindt u dus niet in uzelf. U kunt in uw eigen leven zoeken naar een antwoord op die vraag. En u vraagt zich af: ervaar ik en voel ik de zonde wel voldoende. En soms, ja, soms hebt u een zonde gedaan en dan denk je, is dat nou zo ernstig? Is dat nou zo erg? En een ander moment hebt u een zonde gedaan en dan denkt u, mijn zonde is te groot dan dat ze vergeven kan worden. Het is u niet duidelijk. Nee, dat klopt ook. Want wij mogen niet in onszelf naar het antwoord zoeken op die vraag hoe groot onze zonden zijn. Gemeente, vraagt dat aan God. Wij hebben gezondigd ten opzichte van God. En God bepaalt hoe groot de schade is. Hij bepaalt hoe groot onze zonden zijn. Hoe groot zijn onze zonden? We hebben uit Psalm 90 gezongen. En er staat dan in Psalm 90, hij stelt onze ongerechtigheden voor zich. Voor zichzelf. Het is alsof God onze zonde bekijkt. Hij stelt onze heimelijke zonde in het licht van zijn aanschijn. En Psalm 90 spreekt ook over ons mensen en zegt dan, wie kent de sterkte van uw toorn? En wie kent uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? En het antwoord is niemand. Hoe groot zijn onze zonden? Gemeente, dat kunnen wij vanuit onszelf niet peilen. Als wij in onszelf blijven zoeken naar een antwoord op die vraag, komen we er niet uit. Maar dit wordt wel duidelijk, dat onze zonden veel en veel groter zijn dan wij kunnen denken. Wij kunnen onderscheid maken tussen kleine zondes en grote zondes, maar de Bijbel zegt het volgende: wederspannigheid is een zonde der toverij. Wederspannigheid, dat is, als we daar een modern woord voor kiezen, dat is koppigheid, eigenwijzigheid. Wie eigenwijs is, zondigt net zoveel als iemand die toverij bedrijft. Want wederspannigheid is een zonde der toverij. En wederstreven, tegenwerken, is afgoderij en beeldendienst. Wederstreven, mensen die Gods oproep in het evangelie tegenstaan, dat is afgoderij en dat is beeldendienst. Wie de hele wet zal houden en in een van die zal struikelen, is schuldig aan alle geboden. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in alles wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. God kent geen grote zonde of kleine zonde. Maar God bepaalt, gemeente, hoe groot onze zonden zijn. En God zegt dat elke zonde, klein of groot, de eeuwige dood verdiend heeft. Hoe weten wij dat? Dat staat in onze tekst. Er staat, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Er was maar één middel nodig dat voldoende was om te betalen voor onze zonden. En dat was de dood van Christus. Zo groot is de toorn van God, zegt het avondmaalsformulier. Zo groot is de toorn van God tegen de zonde, dat hij, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn eigen zoon met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Zo groot zijn dus onze zonden, gemeente, dat er geen ander middel in staat was om te betalen, genoeg was, dan de dood van Christus. Hoe groot zijn onze zonden? We hebben daar een vraagteken achter gezet in onze eerste gedachte. Maar gemeente, laten we dat vraagteken er maar weghalen en er een uitroepteken van maken. Hoe groot zijn onze zonden? Zo onnoemelijk groot, dat alleen de dood van Christus een voldoende betaling kan zijn. Zo groot. Want Christus zou zijn leven niet hebben gegeven, gemeente, tot in de dood, als er een ander middel van betaling mogelijk zou zijn geweest. Hij zou niet die vervloekte kruisdood hebben ondergaan, als er een ander middel genoegzaam was geweest Hoe groot zijn onze zonden, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Luther zegt in zijn verklaring van deze tekst, in deze woorden wordt geweldig goed de kracht en de macht van de zonde aangetoond. Wij bekommeren ons maar weinig om de zonde en minachten die als van weinig betekenis. En zelfs als ons geweten gaat knagen, zegt Luther, dan denken wij toch dat we het weer goed kunnen maken door een goed werkje te doen of een verdienste. Maar in deze woorden wordt geweldig goed de kracht en de macht van onze zonden aangetoond. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Nog even terug naar die vraag uit de catechismus. Te weten hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Dat betekent dus niet, gemeente, dat u moet gaan stapelen. En nu heb ik voldoende zondekennis. Weet u wat dat betekent? Zondekennis te hebben. Waar de Bijbel over spreekt, waar de catechismus over spreekt. Dat u beleidt. Er is geen ander middel genoeg voor mijn zonden dan de dood van Christus. Als u dat beleidt, als u dat erkent, dan hebt u Bijbelse zondekennis. Dat u zegt, er is geen ander middel genoegzaam voor de vergeving van mijn zonden dan het bloed van Christus. Eskine heeft ooit gezegd, wanneer hebben wij voldoende zondekennis? Als wij het niet meer uit kunnen houden buiten Christus. Als wij zien dat zijn dood nodig is tot verzoening. En daarom, gemeente, ik zou die vraag, hè, hoe groot zijn onze zonden, willen vervangen door een andere vraag. We hebben er uitroepteken achter geplaatst. En laten we elkaar nu eens een andere vraag stellen. Waar zijn onze zonden? Waar zijn onze zonden? Draagt u ze zelf of draagt Christus ze voor u? Gemeente, wij kunnen zo bezig zijn met die vragen van heb ik wel genoeg dit en heb ik wel genoeg dat. En we kijken naar onszelf en we vergeten die vraag te stellen. Waar zijn mijn zonden? Liggen ze nog op mijn eigen leven en drukken zij mij ten neer? Tot in de eeuwige dood. Of liggen zij op Christus? En dat is de vraag, gemeente, waar wij voor Gods aangezicht een antwoord op moeten geven. Als wij zelf onze zonden nog dragen, u denkt toch niet dat God u zachtzinniger zal behandelen dan hij zijn eigen lieve zoon gedaan heeft. Toen hij zijn zoon gegeven heeft tot in de dood, de vervloekte dood van het kruis. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Waar zijn uw zonden? Waar zijn uw zonden, gemeente? Kent u iets van de noodzaak van de dood van Christus als het enige betaalmiddel voor uw zonden? We gaan naar onze tweede gedachte. Hoe groot is Christus' liefde? Laten we daar meteen maar het uitroepteken weghalen, het vraagteken weghalen en er een uitroepteken voor in de plaats zetten. Hoe groot is Christus' liefde? Want de tekst zegt, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Hij stierf niet voor vrienden en voor goede mensen, maar hij stierf voor vijanden en voor goddelozen. Hij stierf voor die hoofdman over 100, die daar aan de voet van het kruis stond. En die totaal geen greintje medelijden had met die man die daar hing. Hij stierf voor Simon van Cyrene, die knarsetandend achter hem het kruis moest dragen. Hij stierf voor Petrus, die hem verloochend had en gezegd had, ik ken hem niet. Paulus zegt in Romeinen 5, nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor de goede zal mogelijk ook iemand bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is. Als wij nog zondaars waren. En de tekstgemeente gaat nog verder. De tekst zegt niet die zichzelf gegeven heeft voor zondaren. Dat is natuurlijk ook waar, maar de tekst zegt die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Die andere leraars daar bij de Galaten, ja, die zeiden ook natuurlijk, we zijn allemaal zondaar. Wij hebben ook onze gebreken. Maar ze hadden ook nog wel goed. En juist dat beetje goede dat zij hadden, dat was voor volgens hen belangrijk wanneer wij tot God komen. Ja, we zijn zondaren, maar we hebben toch ook nog iets extra's. En dan zegt Paulus meteen al in zijn groet, Christus die zichzelf gegeven heeft. Niet voor onze goede werken, niet voor datgene wat wij nog hebben en als volgoeds in onszelf ontdekken, maar hij heeft zichzelf gegeven voor onze zonden. Een zondaar gemeente, daar kan nog wat goeds in zitten. Maar in de zonde zit niets goeds. Zonde is volkomen verkeerd. En voor de zonden heeft Christus zichzelf gegeven. Voor die gedachten van David, die overspelige gedachten van David, daar heeft Christus zich voor gegeven. Als hij zich gegeven had voor, ja, voor David, die man naar Gods hart, ja, dan zouden we het begrijpen, maar hij heeft zich gegeven voor de zonde van David. Hij heeft zich gegeven voor die moorddadigheid van Paulus, die een welbehagen had in de dood van Stefanus. Hij heeft zich gegeven voor de leugens van Petrus. En Luther zegt dan in zijn verklaring, ik heb helemaal niets dan zonden. En het zijn echte en zeer zware zonden. Het zijn niet verzonnen zonden en onbetekenende zonden. En dan gaat hij ze opsommen. Luther, die grote reformator, die zegt, daar is mijn ongelovige natuur, mijn twijfel, mijn wanhoop, mijn verachten van God, mijn haat, mijn lasteren van God, mijn ondankbaarheid, mijn misbruiken van de naam van God, mijn walgen van het woord van God. Ik ben een overtreder van al Gods geboden. En dan zegt hij, dus omdat mijn zonden zo erg zijn, zo groot en verschrikkelijk en niet te overwinnen, daarom is Jezus Christus, de Zoon van God, daarvoor in de dood gegeven, om ze weg te doen en mij en allen die geloven te redden. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. En wat gaf hij dan, gemeente? Gaf hij van zichzelf, van zijn rijkdom? Ja, inderdaad. Want hij was rijk en om uwentwil is hij arm geworden. Hij gaf zijn rijkdom weg. Hij gaf zijn eerbiedwaardigheid weg. Hij is geworden veracht en de onwaardigste van alle mensen. Hij gaf zijn gezondheid weg, want hij was een man van smarten, verzocht in krankheid. Hij heeft de gestaltenis van God losgelaten, want er was geen gedaante of heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij gaf zijn opperkleed. Hij hing daar in schamele naaktheid aan het kruis. Zoveel gaf hij van zichzelf. Maar hij gaf meer dan van zichzelf. De tekst zegt, die zichzelf gegeven heeft. Hij gaf zichzelf. Hij gaf zijn leven. Hij gaf zijn bloed. In hem hebben wij de verzoening door zijn bloed. Hij gaf zijn ziel. Hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. Hij gaf zijn leven. Hij heeft gezegd tegen zijn discipelen, ik leg het leven van mijzelf af. Hij gaf zichzelf. Hij gaf niet alleen van zichzelf, maar zichzelf, zijn leven. En hij gaf, zegt de kanttekening, zichzelf in de dood. In de dood, de tijdelijke dood, de geestelijke dood, de eeuwige dood. De Heer Jezus heeft de tijdelijke dood ondergaan, de scheiding van lichaam en ziel. Maar een gemeente heeft nog meer dan dat ondergaan. Hij kende ook de geestelijke dood. Wij zeggen wel eens, u kent die uitdrukking natuurlijk, iemand die onbekeerd is, is geestelijk dood. Wel, de Heer Jezus gaf zichzelf in de geestelijke dood. Was hij dan onbekeerd? Nee, dat kunnen we niet zeggen, maar die Godverlatenheid, gemeente, dat leven buiten de gunst van God, zoals een onbekeerd mens dan doet, dat heeft de Heer Jezus ook gekend. En zelfs heeft hij iets gekend van die eeuwige dood. Niet letterlijk, maar toch. Zoals de mensen die in de verdoemenis komen. Calvijn zegt, hij heeft in zijn leven de wanhoop en de angst van een verdoemd mens gevoeld. Dat is wat, gemeente. Dat de Heer Jezus zichzelf gegeven heeft in de dood. Dat hij zich voelde als de mensen zich in de hel voelen, zonder God. In volkomen wanhoop en in volkomen verlatenheid. Hij gaf zichzelf in de dood. Hoe groot is Christus' liefde, gemeente? Hoe groot is zijn liefde dat hij zichzelf gegeven heeft voor onze zonden in de dood? En voor wie deed hij dat? De tekst zegt, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Wie zijn die ons? Wie zijn die ons die hier aan het woord zijn in deze tekst? Zijn dat alle mensen of misschien alle kerkgangers? Gemeente, zou ik vanavond tegen u mogen of moeten zeggen, Jezus Christus is voor uw zonden gestorven. Er zijn mensen geweest in de geschiedenis van de kerk die dat gezegd hebben. En zeker niet de minste. En toch, laten we daar eens wat langer over doordenken. Want wat betekent dat nu, gemeente? Ik denk niet dat dat de bedoeling is om hier te zeggen dat dat nu maar zo in zijn algemeenheid geldt voor ons allemaal. Jezus Christus is voor onze zonden gestorven. En laat mij uitleggen waarom. Een tijdje geleden was ik op de catechisatie bezig met uitleg van zondag 7. Zondag 7 stelt die vraag ook. Worden alle mensen door Christus zalig, gelijk zij in Adam verdoemd zijn geworden? En het antwoord luidt nee. Nee, maar alleen zij die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Ik zei tegen de catechisanten, stel je nu voor dat er stond, worden alle mensen door Christus zalig, gelijk zij in Adam verdoemd zijn? Antwoord, ja. Ik zei, dan was de catechisatie met 5 minuten afgelopen. Dan vertel ik jullie ten eerste dat we alle mensen door Adam verdoemd zijn. En vervolgens dat we allemaal door Christus behouden zijn. En dan kun je nu naar huis gaan. Toen vroeg ik aan de jongen, als dat nu waar is. En de catechisatie was nu voorbij. Je ging naar buiten, wat zou je gaan doen? En de jongen was eerlijk. Hij zei, naar de cafetaria. En toen zei ik tegen de groep, en dat wil ik vanavond ook zeggen, gemeente. Als dat nu zo was, dat Christus voor alle mensen zou moeten sterven en dat mijn boodschap was. Ja, al onze zonden, zoals we hier vanavond zijn, zijn door Christus vergeven. Gemeente, met eerbied gesproken, maar dan zou de Heer Jezus zelf protesteren. Want daar is zijn dood en zijn bloed te kostbaar voor. Zoals die jongen dat zei, om dat dan maar te gebruiken, om je eigen leven te gaan leiden en te doen waar je zelf zin in hebt. Daar heeft Christus zijn leven niet voor gegeven. Maar hij heeft het gegeven voor, zegt de catechismus, voor degenen die in hem geloven. En ik kom daar straks al wel even op terug in onze derde gedachte. Waarom is dat nu zo belangrijk, gemeente? Nou, hierom. Omdat het gaat over de grootte van Christus' liefde. Als het inderdaad zo algemeen was, dat mijn boodschap was, Jezus Christus is voor uw zonde gestorven en daarin blijkt zijn liefde. En vervolgens zouden er uit ons midden mensen verloren gaan. Dan zou zijn liefde toch niet zo sterk zijn geweest. Dan zou zijn liefde niet voldoende zijn geweest. Maar gemeente, hoe groot is zijn liefde? Diegene die hij lief heeft, die houdt hij vast. Tegen de kracht en de macht van de hel en van de dood in. Zijn liefde is sterk als de dood en hard als het graf. En niets, zegt het geloof, niets zal ons scheiden van de liefde Gods in Jezus Christus. En daarom deze woorden, wie is hier aan het woord? Wie zijn die ons? Gemeente, dat zijn de ware gelovigen. Laat ik daar nog iets over zeggen. We hebben gezien aan het begin van de preek dat Paulus zich verzet tegen dat valse evangelie. En tegenover dat valse evangelie plaatst hij het ware evangelie. En het ware evangelie zegt, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Het valse evangelie zegt, die zichzelf gegeven heeft voor mijn goede werken. Nee, zegt Paulus, die zichzelf gegeven heeft voor mijn zonden. Die zichzelf gegeven heeft. Ik hoef niks te geven. Ik hoef niets mee te brengen. Hij geeft. Ik ontvang. Hij geeft zichzelf. Dus die tegenstelling, dat is nu het ware evangelie en het valse evangelie. Maar deze tekstgemeente geeft ook aan het onderscheid tussen het ware geloof en het schijngeloof. Het ware geloof richt zich op het ware evangelie. En het ware geloof zegt, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Dus in deze tekst valt niet alleen de scheidslijn tussen het ware evangelie en het valse evangelie, maar ook tussen het ware geloof en het schijngeloof en het ongeloof. En wat er ook voor verschil en verdeeldheid is onder de kinderen van God, maar hier in de gemeente zijn ze één. Eén Here, één geloof, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Zo komen we bij onze derde gedachte. Hoe spreekt het geloof? We hebben gezien hoe groot zijn onze zonden. Ten tweede, hoe groot is Christus' liefde? En onze derde gedachte is nu, hoe spreekt het geloof? Misschien hebt u die vraag ook wel eens. Wat is toch geloven? Hoe moet ik geloven? De Dordtse leerregels zeggen, er is een bevel van bekering en geloof. Ik moet geloven, maar wat is geloven? Hoe kan ik geloven en wat bedoelt de Bijbel als de schrift tot mij de oproep richt tot geloof? Gemeente, ik zei het al, het ware geloof richt zich op het ware evangelie. En het ware evangelie gaat over de gekruisigde Christus voor onze zonden. Wel, dat zegt de tekst. Wat is dus geloven? Wat is geloven, gemeente? In één zin, geloven is deze woorden van de tekst uw eigen woorden laten zijn. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Die zichzelf gegeven heeft voor mijn zonden. Dat is geloven. Deze woorden van de tekst uw eigen woorden laten zijn. Laten we nog eens langslopen om te zien dat dit inderdaad het evangelie is. Want het geloof erkent dat ik niets hoef te geven, maar dat Christus geeft. Die zichzelf gegeven heeft. Ik hoef niets mee te brengen, ik mag alleen maar ontvangen. Ik kom niet met mijn tranen en met mijn bevindingen. Ik kom zelfs niet met mijn zondebesef. Ik kom niet met mijn goede werken, ik kom met niks. Ik ontvang alleen, ik geef niks, maar Hij geeft. Hij geeft zichzelf. En niet alleen hij geeft zich, maar hij heeft zichzelf gegeven. Voltooide tijd. Dat herkent het geloof ook. Wat de Heer Jezus zei toen hij aan het kruis de laatste adem uitblies. Het is volbracht. Hij heeft zichzelf gegeven. Het is volbracht. En dat zijn van die bekende klanken. En we weten het, en toch gemeente, dat bekende wat u al lang weet, maar dat is het evangelie.
dat hij zichzelf gegeven heeft. Het offer is er. De verzoening is aangebracht. Wij zijn, zegt Paulus, met God verzoend toen wij nog vijanden waren. Toen wij nog nergens aan dachten en nog goddeloos leefden, toen was God al lang bezig met zijn liefdewerk. Hij heeft zijn zoon gegeven voor de zonde van anderen. Nee, voor onze zonden. Is dat het ware geloof om te zeggen die zichzelf gegeven heeft voor de zonden van Petrus en Paulus en Mozes en Maria? Nee, het geloof is een vast vertrouwen, het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, alleen om de verdiensten van Christus. Niet alleen anderen, maar ook mij. Dat is geloof. Laat ik nog een keer Luther aanhalen, gemeente. Overweeg zorgvuldig de afzonderlijke woorden van Paulus, zegt hij. Let in het bijzonder goed en onophoudelijk op dat woordje onze. Want al het gezaghebbende ligt daarin dat men de woorden mijn en onze, waar de schrift zo vaak over spreekt, op zichzelf betrekt. U kunt gemakkelijk geloven en zeggen dat Christus zichzelf gegeven heeft voor de zonde van Petrus en Paulus en Maria. Want dat waren heilige en goede mensen. En om God te prijzen en de lof aan te heffen voor hem, dat hij zijn zoon gegeven heeft, zonder dat woordje onze, zegt Luther. Hij zegt, ja, dat lukt nog wel. Dat gaat ons wel makkelijk af. Maar zodra het erop aankomt dat voornaamwoord onze toe te voegen, dan deinst onze zwakke natuur terug. En dan waagt ze het niet. Dan waagt ze het niet tot God te naderen en hoop te koesteren dat zo'n grote schat haar als geschenk gegeven wordt. En daarom wil ze eigenlijk met God niets te maken hebben. Onze natuur deinst daarvoor terug. En dan dat woordje onze, zegt Luther, dat passen dan toch niet op zichzelf, maar op anderen toe. En dan willen we nog een poosje wachten. Tot ook wij het waardig zijn en ervoor geschikt zijn. Herkenbaar, vindt u niet? Herkenbaar. Wie zichzelf wat leert kennen, die zegt toch niet zomaar, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, voor mijn zonde. Nee, laat ik me maar een poosje wachten. Dat kan toch niet zomaar. Weet u wat Luther erbij zegt, gemeente? En Luther was een gunnende dominee. Maar hij kon wel scherp zijn. En dan zegt hij, als u nu niet gevonden wordt onder het getal dergenen die kunnen zeggen die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Als u nu niet gevonden wordt onder het getal van diegenen, dan is het met uw zaligheid volledig gedaan. Dat is geloven, gemeente. Die zichzelf gegeven heeft voor mijn, voor onze zonden. Het geloof, zeggen we dan, is toe-eigenend van aard. Toe-eigenend van aard. Hoe spreekt het geloof? Laten we hier ook maar, gemeente, dat vraagteken weghalen en er een uitroepteken van maken. Luther zegt, het geloof heeft niet alleen ootmoed vanwege zondekennis, maar het geloof heeft ook overmoed om toch te zeggen die zichzelf gegeven heeft voor onze zon. Hoe spreekt het geloof? Hoe is het mogelijk, gemeente, dat het geloof, ondanks alle zonden, zegt, die zichzelf gegeven heeft voor mijn zonden. Zo spreekt het geloof. En gemeente, dat hebben wij niet van onszelf. Die overmoed, die vrijmoedigheid om toe te gaan, dat is nu de gave van de Heilige Geest. Onze natuur deinst terug. Hij wil alleen maar gaan als wij wat hebben mee te brengen. Maar het ware geloof in de overmoed en de vrijmoedigheid zegt die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. Dat is nu, zegt de catechismus, het vertrouwen. Dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat werkt de Heilige Geest. Door het evangelie. Door het evangelie. En daar gaan we mee afronden, gemeente. Dat evangelie wordt vanavond verkondigd. Dat is het evangelie dat Jezus Christus zichzelf gegeven heeft. En door dat evangelie werkt de Heilige Geest het geloof in uw hart. Er is een vrije toegang tot deze Jezus Christus. Voor wie? Wie zijn die ons? Nee, niet alle mensen zomaar in het algemeen hebben we gezien. Maar Boston zegt dan. Hij zegt, ik kan u niet verkondigen dat Christus voor u gestorven is. Maar dit is wel mijn opdracht. Zegt hij, er is een gestorven Christus voor u. Daarom gemeente, dat die nodiging van Christus, die gaat vanavond ook tot u allemaal uit. Toen hij de laatste adem uitblies aan het kruis, toen had hij nog zijn armen wijd uitgestrekt om zondaren te ontvangen. Zo is hij de dood ingegaan. In alle nodigingen en in alle ruimte. Er is totaal geen beperking in de genade en goedheid van God. Er is geen beperking in de liefde van Christus. Hoe komt het dan, gemeente, dat er misschien ook wel in ons midden zoveel zijn die Jezus Christus niet kennen? Hoe komt dat? Ligt dat aan God? Ligt dat aan de liefde van de Heer Jezus? Gemeente, ligt er niet hieraan dat Jezus Christus zegt, ik wil verlossen van de zonde. En dat wij zeggen, maar ik wil mijn zonde helemaal niet kwijt, want ik geniet er zo van. Ik zit er zo aan vast. Is dat niet ons probleem, gemeente? Dat wij de zonde te lief hebben. Dat wij die ene zonde die ons zo dierbaar is, niet kwijt willen. Dat is het evangelie. Jezus Christus die zichzelf gegeven heeft. Voor onze zonden. Ja, en dan zegt Paulus inderdaad aan het eind van de brief. Zij verre van mij dat ik zou roemen anders in het kruis van Jezus Christus. Waardoor de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Dat betekent dat, gemeent. Geloven in de Heer Jezus betekent dat de spijkers in de wereld gaan. U kruisigt de wereld. U kruisigt uzelf in zijn kruis. Hoe komt het dat zoveel mensen dit evangelie ongehoorzaam zijn? Ligt dat aan de liefde van Christus? Zo groot is zijn liefde, gemeente, dat hij zichzelf gegeven heeft. Zichzelf voor onze zonden. Ieder die tot hem gaat. En in het geloof dit woord zich eigen maakt, is gered. Wie zegt, dat is de taal van mijn hart. Dat evangelie, daar wil ik van leven en op vertrouwen. Jezus Christus die zichzelf gegeven heeft voor mijn zonde. Wie tot hem komt, gemeente, zal hij geen zins uitwerpen. Maar wie niet komt, wie niet gelooft. Die draagt zijn eigen zonde. Waar zijn uw zonden? Zijn ze op Christus of draagt u ze zelf? En dan blijft er geen offer meer over. Want er is maar één offer. Er is maar één middel om de toorn van God te ontgaan. Wie niet tot hem gaat, gemeente, dan zal God op u leggen die zware, zware straf. Die hij op zijn eigen zoon gelegd heeft. En die zijn zoon het leven heeft gekost. Waar zijn uw zonden? Dat is het evangelie. Jezus Christus die zichzelf gegeven heeft. Er is een vrije toegang tot hem voor een ieder die verlost wil worden van de zonde. Zeg eens eerlijk voor God. Wilt u van uw zonde verlost worden? Zou dat uw diepe verlangen zijn om te zeggen, wat zou dat heerlijk zijn om zonder zonde te kunnen leven? Hij verlost van uw zonde. Want hij heeft zichzelf gegeven voor onze zonde. Zie dan het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Amen. Psalm 85, daarvan zingen we het eerste vers. Psalm 85, vers 1. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonden aan. En wat er volgt. Danken en bidden. Heere God, wat heeft u bewogen om uw eigen zoon te geven? Heere Jezus, wat heeft u bewogen om uzelf te geven? Voor zonden, voor dat verderfelijke en dat afschuwelijke dat ons leven zo verwoest. En Heere, dan danken wij u dat gij, ja, dat dat nu het evangelie mag zijn, dat Jezus Christus zichzelf gegeven heeft. Wat een heerlijke boodschap. Wat een reddend woord in deze verloren wereld. Heere Jezus, wij beleiden u ook deze avond dat er geen ander middel tot verzoening is dan uw dood. Zo groot zijn onze zonden. Maar zo groot is ook uw liefde dat gij uzelf gegeven hebt. Vervul, Heere, het hart van ons allen met dat ware geloof. Dat dat evangelie naspreekt en zegt, onze Heere Jezus Christus. Die zichzelf gegeven heeft voor mijn zonden. Wilt u door uw Heilige Geest dat geloof in ons aller hart werken door dit evangelie. Wij danken u, Heere, dat wij deze avond samen mochten zijn. En dit evangelie mochten horen met het bevel van geloof en bekering. Bekeert u en leeft, want waarom zoudt gij sterven? Gij hebt het gezegd, Heere, ik heb geen lust in de dood van de goddeloze. Laat zo, Heere, uw naam heerlijk mogen zijn, ook in ons midden. Laat het woord van deze dag met ons meegaan in de week die voor ons ligt. Laten wij niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord mogen zijn. Spaar ons en help in het werk dat te doen staat. Behoed ons voor het kwaad, voor de zonde die ons zo lichtelijk omringt. En breng ons volgende week allen opnieuw onder uw woord. Verzoen hetgeen niet was naar uw wil, in spreken en luisteren en zegen wat van u mocht zijn. Wij bidden en danken u dit, in de naam van uw Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Amen. Laten we tenslotte zingen uit het gebed des Heren, de versen 6 en 10. Vergeef ons onze schulden, Heer. Wij schonden al te snoot uw eer. De boosheid kleeft ons altijd aan. Wie onze zou voor u bestaan, had Jezus niet voor ons geleen. Wij schelden kwijt wie ons misdeen. En ook het tiende vers. Het gebed des Heren, de versen 6 en 10. Eindigen we met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.